Hi, hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering in de Bevlogen Leven podcast van Rebuild. Elke week een teaching van 20 minuten, vol tips en tricks om te leven in de wind van de Heilige Geest.
Yes, tof dat je weer luistert. Vandaag gaan we het hebben over de kracht van geven. En geven is een belangrijk thema in het woord van God, zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament kan je er heel veel over vinden. En ik denk dat we daar soms ook onvoldoende bij stilstaan. De Bijbel staat echt werkelijk volgestouwd met teksten die gaan over geven. En ik geloof ook als leraar, als prediker, als onderwijzer, dat het een kunst is om net zoveel te praten over de dingen van Gods woord als het woord er zelf over praat. Als je dan kijkt naar het Oude Testament en het Nieuwe Testament, dan ja, spreek je natuurlijk over allerlei verschillende profetieën, over de kracht van het evangelie, over de komst van Jezus en ook natuurlijk wat hij heeft gedaan. En als je kijkt naar het Nieuwe Testament, dan staat er ontzettend veel over volharding, over nederig zijn, over liefde, over allerlei duizenden verschillende thema's. Maar ik heb ook wel geleerd in de loop der jaren, ook geven is een belangrijk thema in het woord van God. En Nalina en ik, mijn vrouw en ik, we hebben ook gewoon veel ontdekt in de loop der jaren. Daar ook over aan de lijve ontdekt, om het zo te zeggen. En we zijn altijd gewoon echt verwonderd geweest over de goedheid van God en de kracht van zijn woord. En als we gehoorzaam zijn en meebewegen met wat zijn woord ons leert, ja, dat we daar ook ontzettend veel zegen in hebben gezien op allerlei verschillende fronten. We hebben nooit tekort gehad aan liefde, blijdschap, vrede. Soms aan geduld, een beetje tekort. Maar God is een goede God. En hij heeft ook een goede plannen met zijn kinderen en met de mensen die hem volgen. Dus daarom is het ook zo belangrijk dat we zijn woord prediken. En dat is ook de missie gewoon van deze podcast, is dat het woord open gaat, dat het gepredikt wordt. En vooral dat het tot zegen zal zijn voor jou, je huwelijk, je gezin en je omgeving. Misschien wist je het niet, maar hiernaast doen Nalina en ik ook de Homebuilders podcast. Een podcast die gaat echt over specifiek over relatie, huwelijk, gezin, huis, etc. Al die dingen die daaromheen, dat heet de Homebuilders podcast. Op 4 oktober 2025 hebben we ook weer een Homebuilders event, waarbij we echt een dag lang toerusting verzorgen voor stellende echtparen. In de ochtend hebben we een geweldige dienst waarin we een krachtig fundament neerleggen. En in de middag zijn er allerlei verschillende workshops waarbij we echt bouwstenen aanreiken. Praktische handvatten om aan de slag te gaan. Tussendoor is er een gratis lunch. Koffie, thee, de hele dag is sowieso gratis. En we sluiten af met een leuke Q&A, een inspiratiemoment en een zegenmoment. Dus even een klein reclameblokje tussendoor, maar daar wil ik je in ieder geval van harte voor uitnodigen. Als je nog nooit geweest bent, samen met je partner, of je nou getrouwd bent, of trouwplannen hebt, of nog niet getrouwd bent, dit is een absolute go-to. Het is echt een geweldige dag, leuke sprekers. Dit jaar komen Robert en Natanja van harte weer. Joke Kroeske, de moeder van Ben, Bas, Victor en Jonathan Kroeske. Allemaal vier mannen die echt in het Koninkrijk van God dienen. Zij gaat het hebben over je roeping als gezin, ja, hoe zij vier mannen heeft grootgebracht. Sarah Benamida, een aanbiddingsleider, die komt echt spreken over een huis vol Gods aanwezigheid. Dus het belooft een prachtige dag te worden. Dus zorg dat je erbij bent. Je kan je aanmelden via www.rebuilders.nu. Ik had dit reclameblokje niet voorbereid, maar goed, in ieder geval van harte uitgenodigd. Zoals ik zei, is het belangrijk dat we het woord van God dus prediken en dat het open gaat. Waarom? Zodat Gods koninkrijk zichtbaar en tastbaar wordt in elk facet van het leven. En daar gaat deze podcast ook over. Dus vandaag gaan we het hebben over geven. En specifiek over de kracht van geven. Ik had het om hart om te spreken over van, ja, wat is nou het effect van geven in Gods koninkrijk? Wat gebeurt er nou als we dat gaan doen? En ik moest denken aan twee bijbelstukken uit Filippenzen 4. En uit 2 Korinthe 9. Twee belangrijke Nieuwtestamentische bijbelstukken als het gaat over de kracht van geven. En ik heb vandaag uitwerkingen of vier principes van wat er gebeurt als we gaan geven in het Koninkrijk van God. En ik wil eerst met je lezen in Filippenzen 4. En tussendoor zal ik nog wat teksten aanhalen uit 2 Korinthe 9. Maar in Filippenzen 4 schrijft Paulus aan de Filippenzen over hoe hij, zeg maar, begon aan zijn missie. om natuurlijk discipelen te maken, het evangelie te prediken, maar ook echt kerken op te richten. Paulus heeft een heleboel kerken opgericht. En ook in die tijd was het al zo dat een kerk gewoon geld kostte. En reizen kostte gewoon simpelweg geld. En ook Paulus had daar last van. En hij schrijft dan aan die Filippenzen in vers 15. Zegt hij, ook u Filippenzen weet dat in het begin van het evangelie, met andere woorden toen hij begon met het prediken van het evangelie, toen ik uit Macedonië vertrok, geen enkele gemeente mijn deelgenoot werd in de rekening van uitgaven en ontvangst. Dan u alleen. Dus hij zegt, joh, toen ik begon met prediken, toen ik begon met reizen, toen ik begon met de bediening, toen was er geen enkele gemeente die een deelgenoot werd. En deelgenoot betekent natuurlijk dat je, ja, hoe zeg je dat? Ja, het woord zelf zegt het al, gewoon dat je deel bent van een missie, of dat je deel bent van een organisatie, of dat je deel bent van een plan wat in uitvoering is van een ding. En dan zegt hij bewust dat geen enkele gemeente deelgenoot werd in de rekening van uitgaven en ontvangst. Ik vind het zo interessant, want heel vaak zijn we geneigd om te zeggen van ja, we zijn op zoek naar mensen die zijn deelgenoot van de rekening van uitgaven. Met andere woorden, we hebben geld nodig. Maar Paulus die zegt hier bewust de rekening van uitgaven en ontvangst. En hiermee laat hij al zien van, weet je, bediening kost geld, maar levert ook wat op. En dan zegt hij in vers 17 ietsje verder, niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. Dus in Filippenzen 4 begint hij te schrijven aan de Filippenzen over de kracht van geven. En dat is het eerste principe wat ik vandaag ook met je wil delen. Is dat de kracht van geven nummer 1 is dat er vrucht is in het koninkrijk. Als je partnert met bedieningen, als je partnert met organisaties, als je partnert met iemand of met een groep mensen die het evangelie prediken en in de bediening wandelen. Of ze nou evangeliseren op straat, of dat ze een kerk bouwen, of dat ze een online evangelisatiebediening hebben. Er zijn allerlei verschillende soorten vormen en maten daarin, vandaag de dag natuurlijk. Maar dat is wat er gebeurt als je geeft aan zo'n bediening of aan een kerk, is dat je eigenlijk deelgenoot wordt van hun werk. Nou, in de eerste plaats natuurlijk in de rekening van uitgaven. Er is gewoon geld nodig, weet je, alles kost geld. Ik zeg altijd, bij Rebuild bouwen we aan sterke huizen. En natuurlijke huizen kosten ook geld, maar geestelijke huizen kosten ook geld. Weet je, dus daar kunnen we niet omheen. Dingen kosten simpelweg nou eenmaal geld. En hij zegt, jullie werden deelgenoot in die rekening van uitgaven en ontvangst. Maar dan zegt hij in vers 17, ik zoek niet de gaven. Hij zegt daar, het gaat mij er niet om wat je geeft of hoeveel je geeft. Hij zegt, het is voor mij niet belangrijk of dat je een euro geeft, 100 euro of 10.000 euro. Ik zoek niet de euro's, maar ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. Hij zegt, ik zoek de vrucht, eigenlijk wat er aan de ontvangstkant van die rekening tevoorschijn komt. En dat is, geloof ik, echt principe 1 als het gaat om de kracht van geven. Namelijk dat als wij deelgenoot zijn in de rekening van uitgaven, dan zijn we ook deelgenoot in de rekening van ontvangst. En dan gaat het niet over euro's. Hij zegt, het gaat erom de vrucht die op uw rekening toeneemt. Als het goed is, heeft een bediening of een kerk of een prediker heeft een vrucht op zijn werk. En die vrucht is dat mensen opgebouwd worden in het woord. Is dat mensen tot geloof komen, gediscipeld worden. Is dat er een krachtige gemeenschap opgericht wordt. Is dat er armenzorg wordt gedaan. Is dat er ziekenzorg wordt gedaan. Is dat het, nou, et cetera, et cetera. De volle breedte van de opdracht die Jezus ons geeft in het Nieuwe Testament. Als iemand dat doet, dan komt daar, als het goed is, vrucht op. Als het niet zo is, dan kunnen daar misschien allerlei verschillende soorten dingen aan in de oorzaak liggen. Maar eigenlijk, als je het woord predikt en je bent trouw in de dingen van God, dan is er vrucht. Nou, wat gebeurt er? Mensen die dus partneren met zo'n bediening financieel, die worden deelgenoot van die vrucht die bediening oplevert. Met andere woorden, als jij een prediker financieel ondersteunt en hij leidt per jaar honderden mensen naar Jezus Christus, ja, dan is dat een vrucht die op jouw rekening toeneemt, op jouw geestelijke rekening toeneemt. En Jezus zelf die zegt natuurlijk, ja, weet je, je bent naakt deze wereld ingekomen, Naakt zul je deze wereld ook weer uitgaan. Er is niks wat we deze wereld uit kunnen dragen. Er is niks wat we de hemel kunnen meenemen. Behalve de geestelijke vrucht met eeuwigheidswaarde. Dus zielen die gered worden. Mensen die tot Jezus komen. Levens die worden hersteld tot de glorie en de eer van God. Dat is vrucht met eeuwigheidswaarde. Dus wij hebben een bankrekening, maar we hebben ook een geestelijke rekening. Als wij voor de troon van God komt, zegt hij dan tegen jou: goed gedaan, trouwe dienstknecht. Want hij verwacht van ons dat we volharden in zijn boodschap, in zijn opdracht. En natuurlijk, als je gered bent, ben je gered. Maar de Bijbel is heel duidelijk over loon in de hemel. En ik geloof dat we meer en minder loon kunnen hebben in de hemel. En geven is één zo'n ding waarmee we eigenlijk bouwen aan onze geestelijke rekening. Dan gaat het er niet om dat we straks bij God komen en dat we zeggen: kijk eens hoeveel euro's ik heb weggegeven. Het gaat erom dat we ten eerste instantie een liefdeshouding hebben richting God. En van daaruit ook willen geven in zijn koninkrijk. Dus nummer 1, de kracht van geven is: er is vrucht in het koninkrijk die toeneemt op jouw eigen geestelijke rekening, wanneer je financieel partnert met bedieningen. Nou, de tweede kracht van geven, een tweede principe daarover, is dat er enorme vreugde en blijdschap is in het geven. We waren aan het lezen in Filippenzen 4. En dan in vers 18 zie je dat hij zegt: maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. En hij zegt: joh, jullie hebben een offer naar mij gestuurd en ik heb het ontvangen. Hij zegt: ik heb overvloed, ik ben geheel voorzien, nu ik door middel van Epafroditus ontvangen heb wat door u gezonden was. En dan zegt hij: als een aangename geur, een welgevallig offer, wel behagelijk voor God. Dat is wat financieel geven doet in het koninkrijk van God, is dat het een aangename geur is en een welgevallig offer en wel behagelijk is voor God. Nou, is het dan zo dat als jij uit dwang geeft of met heel veel tegenzin, dat God het dan ook als een welbehagelijk offer ziet? Nee, natuurlijk niet. Stel dat Lien naar mij toe komt en zegt: ja, ik ben gedwongen om jou een cake te bakken voor jou vandaag. Dus alsjeblieft, hier heb je hem. Dan ben ik niet zo. Ja, dan vind ik het leuk dat ze me een cake geeft. Maar ik zie natuurlijk veel liever dat ze uit zichzelf zegt: oh, schat, ik had zoveel zin om vandaag een cake voor jou te bakken. Hier heb je die hele cake. Alsjeblieft, eet hem maar helemaal lekker op. 2 Korinthe 9, vers 7 zegt ook: laat ieder geven zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft. Niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief. Dus geven aan God vanuit afhankelijkheid in hem veroorzaakt een hele grote vreugde. Er is grote blijdschap in de afhankelijkheid van God. En daarom zegt de Bijbel ook: God heeft een blijmoedige gever lief. Ik kan me wel eens herinneren dat mevrouw en ik, wij zaten op een conferentie en ik kreeg op mijn hart om een enorm geldbedrag te geven aan de bediening waar we waren. En ik was eigenlijk een beetje gechoqueerd. Ik dacht echt: nee, heer, dat kan echt niet. Weet je, dat is echt veel te veel. En tuurlijk konden we het geven, maar het was zo groot. Dat sneed wel echt even in mijn vlees, zeg maar. En ik besprak het met Eline en we hadden erover gebeden. En Eline zei: ja, ik geloof dat je dat moet doen. Laten we dit gewoon doen in gehoorzaamheid. Dus we hebben dat bedrag gegeven. En ik weet nog dat ik naar voren liep met die machtigingskaart. Dat ik bij mezelf dacht: oh, heer. En ik gaf dat geld en er was zo'n enorme blijdschap. Weet je waarom? Omdat ik verlost werd van de macht van dat geld wat het over mij had. En dat ik gewoon wist: ik ben afhankelijk in hem. En als hij van mij vraagt dit te doen, dan zal hij ook voor mij zorgen. En dat is een enorme vreugde en blijdschap die we mogen ontvangen in het geven van geld. Zelfs als het gevoelsmatig meer van ons vraagt dan we zouden willen. Maar God heeft dus niet iemand. God is dus niet op zoek naar mensen die uit tegenzin en dwang geven, maar juist vanuit vreugde. En dan is het dus ook een aangename geur, een welgevallig offer, welbehagelijk voor God. Het is toch geweldig als God je iets op je hart legt en je uitstrekt in gebed van: Heer, waar mag ik aan geven? En God geeft iets op je hart. En je weet: oh, Heer, dit is misschien hartstikke veel, maar als u dit van mij vraagt, ja, dan zal u ook voor mij zorgen. Wat een vreugde is het, Heer, dat wij mogen zaaien in uw koninkrijk en deelgenoot mogen worden van de vrucht die op de rekening van deze bediening is en ook op onze rekening zal zijn. Dus dat is principe 2 in de kracht van geven. Er is enorme vreugde in en door het geven van gaven aan het koninkrijk van God. Nou, het derde principe is dat de kracht van geven is dat het gevolg is dat er voorziening is in alles. We lazen net Filippenzen 4 vers 18 dat Paulus zegt, ik heb overvloed en ik ben geheel voorzien. Dus hij is in de eerste plaats is hij volledig voorzien. Hij zegt geheel voorzien. En hij zegt ook, ik heb overvloed. Dus vanuit die gave die hij heeft gekregen is er genoeg om alle rekeningen te betalen. En er is nog genoeg voor hem om uit te delen. En dan zegt hij, en dan vervolgt hij. En dan zegt hij, ik heb dit ontvangen door jullie financiële gaven. En dan zegt hij in vers 19, maar mijn God zal u, en dan praat hij weer tegen die Filippenzen, zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt. In heerlijkheid door Christus Jezus. De sleutel 3 in de kracht van geven is dat God je voorziet in alles wat je nodig hebt. Overeenkomstig wat? Overeenkomstig zijn rijkdom. Nou, volgens mij is het Habakkuk of Haggai, hoofdstuk 2 zegt, al het goud en zilver zijn van God. God is de schepper van de hemel en aard. Alles wat op en in de aarde is, is van hem. Dus elke euro, elk stukje goud en elk sieraad, alles wat van waar is, is al van God. En de Bijbel zegt in Filippenzen 4 vers 19, dat deze God, overeenkomstig die rijkdom, simpelweg alles, zal voorzien van niet een beetje, maar van alles wat u nodig hebt. Dus de kracht van geven, het gevolg van geven, is dat God ons voorziet in alles wat we nodig hebben. Hebben we dan altijd superveel, weet je wel? Niet per se. Maar er is altijd wel meer. Er is altijd precies genoeg om van te leven. Denk eens aan die manna in de woestijn. Elke dag kreeg het volk Israël weer genoeg om die dag van te leven. Nou, dat is God. Dat is de God die voorziet in alles wat we nodig hebben. Nou, sommige mensen die willen meer dan ze nodig hebben en daarom voelen ze misschien een gat. Maar daarom mogen we ook leren om te leven in afhankelijkheid van God en weten dat hij ons altijd voorziet in alles wat we nodig hebben. Of het nou groot is of klein. Soms heb je misschien een grote nood en dan zal God voorzien. Soms heb je een kleine nood en dan zal God ook voorzien. Soms wil je misschien iets. En als je verlangens van je hart in lijn zijn met de verlangens van God, zal hij het je ook geven. Maar hij geeft je sowieso alles wat je nodig hebt. Dus het derde principe van de kracht van geven is dat hij voorziet in alles. Nou, en het laatste sleutel, of het laatste krachtige principe wat ik je mee wil geven over de kracht van geven, is dat er ook voorspoed is. Waarom? Om uit te delen. En dat is echt belangrijk dat hij voorspoed geeft om uit te delen. Dus in Filippenzen 4 vers 19 zien we dat hij voorziening geeft om van te leven in wat we nodig hebben. Maar in 2 Korinthe 9 vers 10 zien we ook dat hij ons voorspoed geeft, juist om van uit te delen. Dat hij ons zegent om tot zegen te zijn. Dus 2 Korinthe 9 vers 10 zegt, hij nu die de zaaier zaad verschaft. Met andere woorden, wij zijn de zaaiers. God geeft ons zaad, geeft ons euro's waar we van mogen zaaien. En de Bijbel is heel duidelijk over dat we 10% zaaien. En dat we natuurlijk ook meer dan die 10% kunnen zaaien. Maar hij is natuurlijk degene die in eerste plaats ons 100% van zaad verschaft. En wij mogen daar sowieso 10% van zaaien. Dus nou, wanneer word je een zaaier? Pas als je zaait. Je bent geen zaaier als je zaad in je schuur hebt liggen. Je bent pas een zaaier als je het gaat zaaien, toch? Ja. Dus hij nu die de zaaier zaad verschaft, mogen ook brood tot voedsel schenken. Met andere woorden, gaat over voorziening. Als wij zaaien, dan voorziet hij simpelweg in het brood tot voedsel, in alles wat we nodig hebben. En dan vervolgt vers 2 Korinther 9 vers 10 met, en uw zaaigoed doen toenemen en de vruchten van uw gerechtigheid vermeerderen. Dus hij geeft in de eerste plaats brood om van te eten, en in de tweede plaats zaaigoed wat toeneemt en de vruchten van uw gerechtigheid vermeerderen. En dan zegt vers 11, zo zult u in alles rijk worden. Het staat rijk. In alles rijk worden. Dus Paulus zegt hier nadrukkelijk, in elk opzicht, in geestelijk opzicht, in emotioneel opzicht, in lichamelijk opzicht, in whatever. Maar dus ook in financieel opzicht. Waarom? Vers 11 zegt het. In staat tot alle vrijgevigheid die door middel van ons dankzegging aan God teweeg brengt. Nogmaals, elke euro die we geven is een offer aan de Heer. Het is een welgevallig, welbehagelijk offer aan God. Dus het brengt dankzegging aan God teweeg. Als we geven, laten we zien, Heer, ik ben u dankbaar voor alles wat u mij geeft. Maar vers 11 laat het zien, we zullen in alles rijk worden in staat waartoe tot alle vrijgevigheid. Elke zegen die je ontvangt, als je in de flow stapt van geven, is weer een zegen om tot zegen te zijn. Er is een deel van wat je nodig hebt en er is een deel waarvan je kan zaaien. En als wij zaaien, dan worden we een zaaier en dan hebben we brood om van te eten. Maar dan zal hij ook ons zaaigoed doen toenemen, zodat we in alles rijk worden en in staat zijn tot alle vrijgevigheid. Nou, is dit dan prosperity gospel? Ik heb geen idee. Dit is gewoon het woord. Dit is gewoon het woord van God. Als wij zaaien, dan zegent hij ons, zodat er meer is om van te zaaien. En we stappen in een flow, in een rivier van zegen. We worden gezegend om tot zegen te zijn. En ik geloof ook het moment dat je die flow stopt door te stoppen met geven en al het geld wat je ontvangt voor jezelf te gebruiken en te consumeren, ja, dat die flow ook gaat stoppen. Daarom is het ook zo belangrijk dat we juist in die flow, in die rivier blijven en dat elke zegen die we ontvangen ook weer doorgeven om tot zegen te zijn. En we mogen regelmatig geven en daardoor ook weer meer ontvangen om weer van te geven. En ook Lien en ik, als we extra geld ontvangen op wat voor manier dan ook, dan willen we dat onze eerste respons is dat we het gelijk een deel daarvan weggeven. Dat doen we niet altijd, in alle eerlijkheid. Maar ik denk dat het echt goed is om elke euro die binnenkomt, om daar gelijk ook weer een deel van door te geven. En God die voorziet, het is een verhaal. En ik denk, misschien heb ik het al eens eerder verteld, dat weet ik niet. Anders hoor je het voor de tweede keer of voor de eerste keer. Maar het is sowieso een goed en bemoedigend verhaal. Er was een tijd dat Nalien en ik op ons hart hadden om geld te geven aan iemand. En we waren aan het bidden voor een bedrag. En normaal, als wij bidden voor een bedrag, dan meestal ligt het eigenlijk wel ongeveer op één lijn. Alleen nu zaten we 250 euro uit elkaar. Toen dachten we van, wat doen we nu? Kiezen we dan het lagere bedrag of het hogere bedrag? Dus we hadden het hierover. En precies op dat moment ging de brievenbus. En zat er een envelop in de bus met een kaart. En op die kaart stond, alsjeblieft, hier hebben jullie 200 euro als zaaigoed. En wij dachten echt, hoe kan dat nou met jou? We hebben een gat van 250 euro en we krijgen 200 euro. En er stond ook echt zaaigoed. Nou, denk even aan die tekst waar we het net over hadden. Dus dat is bedoeld om uit te zaaien natuurlijk. Dus wij dachten, oh, het is mooi. De Heer geeft ons 200 euro. Om dat gat natuurlijk te dichten. Ik zeg, dan moeten we nu gaan geloven voor 50 euro, zei ik tegen Lien. En de volgende dag waren we op de, ik weet niet precies wat het was, maar we waren bij mijn schoonmoeder. En we kregen van haar 50 euro in een envelop. We kregen die envelop en ze zei, normaal ga ik liever iets leuks doen. Maar nu dacht ik geef jullie gewoon het geld om zelf wat leuks van te doen. Dus dan doe je natuurlijk altijd heel nederig. Stop je die envelop in je tas. En dan, we zitten in de auto. Ik zeg tegen Lien, open die envelop. Ik zeg, er zit sowieso 50 euro in. Er zat echt precies 50 euro in. En toen hadden we zoveel vreugde, weet je wel. Want we hadden dat bedrag, dat laagste bedrag. Ja, dat moesten we zelf nog geven natuurlijk. Maar God vulde dat aan, dat hogere bedrag, tot aan dat hogere bedrag. Zodat we het helemaal konden geven. En hij gaf ons zaaigoed om juist weer van uit te delen. En dan is er zoveel vreugde in je eigen hart, maar ook in het koninkrijk van God. En ook in de hemel, dat we in afhankelijkheid van hem leven. En dat hij voorziet in al het zaaigoed, zodat wij daar weer van mogen zaaien. Nou, ik hoop dat ik hiermee heb mogen bemoedigen met deze vier principes over de kracht van geven. Ten eerste is dat er vrucht is in het koninkrijk en die op jouw geestelijke rekening toeneemt. Ten tweede, dat er vreugde is in het geven, dat het een welbehagelijk en welgevallig offer is voor God, een aangename geur, dat we dat met blijdschap mogen doen in afhankelijkheid van hem. Het derde is dat hij ons zal voorzien in alles wat we nodig hebben. En het vierde is dat hij ons voorspoed geeft, meer dan genoeg, ons zegent om tot zegen te zijn. Dus voorspoed om van uit te delen. Dus ik hoop hiermee bemoedigd te hebben. Bespreek het met je partner als je een partner hebt. Hoe kunnen we stappen in het kanaal wat God met ons voor ogen heeft om tot zegen te zijn, van zijn koninkrijk mee te bouwen, ook financieel, en daar ook de vruchten van te plukken op al deze verschillende manieren die ik je vandaag heb uitgelegd. Veel zegen!
Ik hoop dat je geïnspireerd en aangespoord bent om een bevlogen leven te leiden. Rebuild heeft het verlangen dat Gods koninkrijk zichtbaar en tastbaar wordt in elk facet van het leven. In jouw leven. En niet alleen in dat van jou, maar ook in dat van je buren, je familie, je vrienden en je collega's. Wil je meebouwen met Rebuild en ben je benieuwd hoe je dit kunt doen? Kijk dan op www.rebuilders.nu/meebouwen. Ik wens je nog een hele fijne dag.